Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf.
USA! USA! USA!
Met Paul Jansen en Thomas Blom.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Goedemorgen, Paul.
Morning.
Goedemorgen. Ja, meteen om wat mij het meeste opviel deze week. Een mass shooting. Weer. In Maine.
Breaking news as we come on the air tonight. A massive manhunt underway hours after a mass shooting in Lewiston, Maine, home to Bates College. It left at least 20 believed dead and dozens more injured.
Ja, inderdaad, weer ditmaal in Lewiston. Dat ligt zo'n 200 kilometer ten noorden van Boston in Maine. Ja, daar ging het woensdagavond helemaal mis. Een schutter, twee plekken binnengelopen, een bar en een bowlingcentrum, wild om zich heen gaan schieten. Veel doden, veel gewonden. Op dit moment is dat wel groot nieuws in Amerika. Maar tegelijkertijd denk je bij een mass shooting, dat gebeurt maar af en toe. Ik heb het even opgezocht en schrik niet, het is al de 42e van deze maand. Dan moet ik er wel bij aantekenen dat een mass shooting wordt hier gedefinieerd als een schietpartij waarbij minstens vier doden en of gewonden vallen. Dus de lat ligt relatief wat lager dan het slachtofferaantal in Lewiston. Maar 42 mass shootings deze maand. En bij die andere deze maand zijn ook al 34 doden en 85 gewonden gevallen. Als we dan toch cijfers noemen en hou u vast dat u goed in de stoel zit. Dit jaar zijn er door vuurwapengeweld al 35.000 doden gevallen in Amerika. Het is ongelooflijk. Het aantal mass shootings neemt hier ook toe. Dit jaar, dus deze maand 42, maar dit jaar in 2023 staan we al op ruim 560 mass shootings. Dus dat zijn duizelingwekkende aantallen.
Wordt er, naast dat altijd gebruikelijk wordt gewezen naar de wapenwetten, is er in de media wordt gesproken waarom die records nu gezet worden? Is daar enig idee over?
Nee, de discussie is hier altijd heel dubbel. He, zoals ik al zei, 42 mass shootings deze maand. De meeste ervan halen niet eens het landelijke nieuws. Want het is gemiddeld twee per dag. Dan op een gegeven moment gaat de verwondering en de verbazing en ook de verontwaardiging daarover die verdwijnt. Ja. Nou is deze in Lewiston wel van een dusdanige omvang dat dan weer wel het nationale nieuws.
Ja, dat, het is ook hier nieuws. Dat is natuurlijk waar. Ja.
Precies.
Het was, die andere het was van, wist ik niet. Ja, 42.
Het was vanaf woensdagavond was het hier vol in de media. Maar je hoort grofweg twee lijnen. En helaas zijn dat bekende lijnen van hoe mensen hierop reageren. En de ene kant zegt van ja, hier gaan we weer. Dit is zo niet vol te houden. We moeten wat aan de wapenwetten doen. Mm-hmm. Het andere kamp zegt ja, maar als mensen in Maine allemaal een wapen hadden gehad, dan hadden ze deze dader meteen kunnen neerschieten. Dan had hij misschien niet zoveel slachtoffers gemaakt. Nou, dat is nu exact altijd de discussie waar het om draait. Dat mensen die tegen strengere wapenregels zijn zeggen van ja, de bad guys die zullen altijd wel aan een wapen komen. Mm-hmm. Het zijn de good guys die daar dan onder moeten lijden. En het gevoel dat je in Amerika jezelf kan verdedigen en zeker je eigen woning kan verdedigen als het moet met dodelijk geweld. Ja, dat zit hier zo diep in de haarvaten van de samenleving dat het heel moeilijk is om daar wat aan gedaan te krijgen.
Ja.
Met als gevolg dat we helaas de ene mass shooting naar de andere hebben.
Ja, ja, het is diep triest.
Ja, wij Europeanen begrijpen daar helemaal niets van. Ik heb hier, toen ik van de zomer kwam, het was ook voor onszelf was dat een van de vraagtekens die we hadden bij een verhuizing naar Amerika. dat je af, ja, hoe zou dat voor het gezin zijn? Moeten wij ons zorgen maken? Is het wel veilig? Mijn kinderen gaan hier naar school. Als je ziet, ook hè, dat haalt vaak wel het nieuws in Nederland over het aantal schietpartijen op school. Nou, als ik dan, we hebben het er eerder in de podcast over gehad, als ik dan hoor hoe mijn kinderen al in hun eerste week allemaal gedrild worden in hoe ze moeten reageren als er een shooter is op het schoolplein of binnen de school. Ja, dan schrik je daar enorm van. En ik heb ook Nederlanders geïnterviewd om hen te vragen, mensen die hier al langer wonen, van ja, maar hoe gaan jullie hier nou mee om? En het interessante is dat Nederlanders daar eigenlijk ook heel dubbel op reageren. Net zoals hier de discussie al veel langer woedt in dit land. Je hebt Nederlandse expats, ja, die zeggen van ja, dit is doodeng en niet houdbaar. En ik hou maar mijn mond in het verkeer, want je weet maar nooit of iemand een wapen heeft. En je hebt ook een groep Nederlanders die zich tussen aanhalingstekens aanpassen en zelf ook trotse bezitter zijn van soms wel tientallen wapens. En ook aangeven van ja, dat is ook om het te kunnen verdedigen als iemand mijn erf opkomt. Dus het is hier een soort Gordiaanse knoop in de maatschappelijke discussie en die lijkt schier onoplosbaar.
Tja, nou ja. En ik heb altijd het idee dat na dit soort extreme gevallen dat dan inderdaad de rijen weer dik zijn voor de schietwinkels. Heb jij dat ook gezien of valt dat nog mee?
Nou ja, we hebben hier de laatste jaren zie je hier aan de data al in ieder geval dat de wapenverkoop echt door het dak gaat. Ja. Sinds corona is dat sterk gestegen. Er worden weer naar antwoorden gezocht van hoe kan dat dan? En dan zeg je, ja, de angst in de samenleving is toen sterk gegroeid. En dan gaan mensen meer wapens kopen. Dus ja, je ziet het gewoon overal. En als ik om me heen kijk, ja, dan spreek ik ook mensen die wel wapens hebben. En dan een soort een concealed carrier zijn. Het hangt weer per staat hangt het af wat de regels precies zijn. Of je wel of niet zomaar een wapen mag bezitten. In sommige staten heb je niet eens meer een vergunning nodig.
En concealed, dat heeft te maken met of je het zichtbaar draagt?
Ja, of je het zichtbaar of verborgen draagt. Ja. En dat verschilt ook weer per staat. Nou is het voor buitenlanders zoals ik, ligt het allemaal anders. Want ja, je komt dan gewoon niet in aanmerking voor een wapen. Althans niet waar ik woon. In andere staten is dat ongetwijfeld weer anders. Maar het is hier wel iets wat ook in de Nederlandse gemeenschap wel speelt. Ook waar we het eerder over hadden. Het aantal carjackings die hier in Washington echt hand over hand toenemen. Vaak ook waar automobilisten een pistool op hun hoofd krijgen. Ja, dat zijn allemaal wel tekenen die bijdragen aan een groeiende onveiligheid hier. Ja,
nou, dat kan ik me goed voorstellen. En daar helpt zo'n enorm bericht als dit natuurlijk helemaal niet meer bij. Goed, laten we dan verder gaan naar de rest van de gebeurtenissen deze week. Want zoals gewoonlijk gebeurde er weer ontzettend veel. De toestand in Israël die is verre van opgelost. En de Verenigde Staten die tonen steeds meer spierballen in het Midden-Oosten. Ook zag oud-president Trump weer een voormalig bondgenoot overlopen. En eindelijk is de saga in het Huis van Afgevaardigden voor nu ten einde.
The next speaker of the People's House.
Ja, Paul, het huis heeft eindelijk weer een voorzitter. Mike Johnson.
Ja, na ruim 3 weken is er dan eindelijk weer iemand die de voorzittershamer mag vasthouden in het Huis van Afgevaardigden. En ik herhaal nog maar eens, dat is in Amerika is die voorzittersrol in het parlement, in dit geval in het huis, is een heel anders dan in ons land. Hier is het een politiek leidende rol. Dus je begeleidt niet alleen de vergaderingen en let op de spreektijd en je bent een visitekaartje. Nee, je bent een van de leidende politieke figuren in het parlement. Dus alles lag hier de afgelopen 3 weken bij kant stil, omdat er geen voorzitter was in het Huis van Afgevaardigden. Nou, Mike Johnson, 51-jarige congreslid uit Louisiana, is nu naar voren geschoven nadat 3 andere kandidaten het hadden geprobeerd en allemaal waren gestruikeld. Deze Johnson heeft het nu wel gered en hij geldt als een zeer trouwe bondgenoot van oud-president Trump. En dat was ook meteen in de Amerikaanse media wat werd uitgevent. ABC noemde hem, toen hij net was verkozen, noemde hem election denier. Dus iemand die ontkent dat de verkiezingsuitslag in het voordeel van president Biden was gevallen. Want deze Johnson is een van de mensen geweest die bij die roemruchte congressessie rond 6 januari 2021, die uitliep op de bestorming van het Capitool. Nou, die sessie was bedoeld om de verkiezingszegen van Joe Biden te bekrachtigen van november het jaar daarvoor. Mike Johnson was een van de mensen die daartegen heeft gestemd. Nou ja, dat is natuurlijk een gevoelig punt op het moment dat deze man nu voorzitter is van het hele Huis van Afgevaardigden. Maar het ging nog verder dan dat. Johnson was ook de man die vlak na de verkiezingsnederlaag van Trump de Republikein aanmoedigde om zich met alles wat hij heeft te verzetten tegen de nederlaag. Johnson zal daartegen inbrengen van ja, dat heb ik weliswaar gezegd, maar ik heb erbij aangetekend dat het allemaal binnen de wettelijke middelen moet zijn die zijn toegestaan. Nou, dat is dan een achterdeurtje waarmee hij nu hoopt weg te komen. Mm-hmm. Niettemin hield hij gisteren na zijn wonderbaarlijke benoeming met 220 tegen 209 stemmen, waarbij opviel dat in dit geval alle Republikeinen hem steunen, allemaal. En dat was wel nodig nadat 3 voorgangers, Jim Jordan, Tom Emmer en Steve Scalise, waren gestruikeld omdat die Republikeinen zo verdeeld zijn in 2 kampen. En door nu allemaal voor Johnson te stemmen, hebben de Republikeinen naar buiten toe een boodschap afgegeven. Wij zijn weer 1 partij. We staan allemaal achter deze voorzitter. En ja, dat is natuurlijk een belangrijk signaal. Te meer ook omdat de Democraten de afgelopen weken niet nalieten om uit te venten van hey, kijk eens wat een puinhoop het is bij de Republikeinen. Is dat nou de partij waar jullie volgend jaar bij de verkiezingen op willen gaan stemmen? Dus er moest ook wel wat gebeuren.
Maar dat iedereen achter hem staat, is dat omdat ze achter de schermen een aantal dwarsliggers een draai om de oren hebben gekregen? Of is deze man echt, nou, kan iedereen zich in deze man vinden?
Het is vooral dat onder druk alles vloeibaar werd. En men zag wel bij de Republikeinen dat het onhoudbaar was om nog langer stuurloos te zijn, om nog langer verdeeld te zijn. En met name ook in de tijd met grote internationale crisis in Israël en Oekraïne. Hè. Zoals je weet, president Biden had een hulppakket neergelegd van ruim 100 miljard. Voor Israël en Oekraïne en nog wel voor wat andere zaken zoals we eerder hebben besproken. Ja, dat lag maar te wachten tot er een voorzitter zou zijn in het Huis van Afgevaardigden. Nou, dus dat is een van die zaken die meespeelde waardoor de druk ziende ogen toenam. Er is wel binnen de Republikeinse Partij, ja, is natuurlijk wel, zijn er bedenkingen, ook bij de gematigde Republikeinen, omdat deze Johnson zo op de oerconservatieve hoek zit. En je zag dan ook in zijn speech, die hij hield vlak na zijn aantreden, dat hij echt probeerde om een voorzitter te zijn van de hele Republikeinse Partij, maar ook van de Democraten. Het was ik vond het een opvallende persoonlijke speech.
Okay.
Ging heel erg veel ook over zijn familie, over zijn moeder die hem op haar 17e kreeg, over zijn vader die vocht tegen kanker. En hij verwees als een diepgelovig mens heel vaak naar God. Wat ook wel interessant was om te zien, is dat Johnson een aantal stokpaardjes de revue liet passeren. En dan is het altijd aardig om in het Huis van Afgevaardigden te kijken hoe de zaal daarop reageert. En zoals jij weet zitten aan de ene kant zitten de Republikeinen, aan de andere kant zitten de Democraten. En het is een beetje ook een applausmachine daar in Amerika. Dus er wordt gedurende toespraak wordt de hele tijd geapplaudiseerd, waarbij congresleden gaan staan als blijk van instemming met wat er wordt gezegd. En in dit geval had de nieuwe voorzitter een aantal stokpaardjes en een aantal open deuren. En ik noemde er een paar. Dus hij had het bijvoorbeeld over dat het instituut is in gevaar, zei hij, en we moeten het vertrouwen herstellen van de burger. Nou, dat is echt een verhaal, ook van de Freedom Caucus, van de rechterflank van de Republikeinen. Maar vertrouwen van de burger in de politiek is natuurlijk iets wat alle politici willen. Nou, hij zei, sterk Amerika is goed voor de hele wereld. En hup, daar ging de hele zaal staan applaudisseren.
En, dat zijn natuurlijk, en de Democraten ook?
De hele zaal, ja. Thomas, dus ook de Democraten. Kijk. Dus dat was de eerste keer dat ze allemaal gingen staan. He, want een sterk Amerika, daar kan natuurlijk
daar kan je niet tegen
niemand,
zijn.
Daar kan niemand in Amerika tegen zijn. Nou, meneer Johnson had de smaak te pakken. Dus die zei, ja, VS is een baken van licht in een duistere wereld. Oh. En huppakee, daar gingen ze weer. De hele zaal ging weer staan van links tot rechts. Vervolgens zei hij, ja, de first bill die ik in stemming ga brengen is die voor steun aan Israël. En daar ging de zaal weer. Dus dat ging achter elkaar, ging dat door. Maar toen begon hij van, ja, wij moeten onze problemen aan de Zuidgrens moeten we adresseren. Nou, toen bleven de Democraten zitten. En toen hij het had over dat de federale uitgaven absoluut omlaag moeten, omdat Amerika financieel op een afgrond afstevend. Toen gingen de Democraten ook niet staan. Ja. Want dat, ja, dat kleeft natuurlijk aan hun president, ja. Joe Biden.
Tja, nou, laten we zeggen, hij heeft in ieder geval een soort van reikende hand naar zijn tegenstanders gedaan. En hopelijk is het dan
nu. Dat zal ook nodig zijn, ja. Omdat, zoals je weet, de voorganger van Johnson, die sneuvelde omdat hij een deal had gesloten met de Democraten om een shutdown van de federale overheid te voorkomen. Hè, met die tijdelijke oplossing, die 45 dagen uitstel. Die termijn die loopt af op 17 november. En dat wordt dus meteen de eerste grote test voor Johnson, of hij als voorzitter erin kan slagen om een deal door het Huis van Afgevaardigden te loodsen. Een begrotingsdeal, zodat niet alsnog een shutdown zal plaatsvinden. Want als dat gebeurt, zijn ze terug bij af.
Precies. Dus voor wie dacht dat het gedoe in het huis voorbij was, je hebt het mis, want we gaan gewoon vrolijk door. Maar dan op een ander onderwerp. Dan, je zei net al, het eerste wat hij in stelling ging brengen, deze meneer Johnson, is de begroting voor Israël. De Verenigde Staten, die laten hun spierballen inmiddels zien. Daar gaan hele vliegdekschepen naartoe.
The Pentagon has deployed the 5-ship USS Dwight D. Eisenhower Strike Group to the Eastern Mediterranean Sea. It joins the Gerald R. Ford aircraft carrier, which arrived in the region early last week.
Ja, is dat gebruikelijk eigenlijk dat er zo openlijk wordt gesproken over wat daar voor militair materieel naartoe gaat?
Nou, er wordt wel vaker aangegeven als Amerika in een gebied met spanningen versterkingen stuurt om te laten zien, precies zoals je zegt, spierballentaal en ook de spierballen laten rollen van wij liggen hier voor de deur, dus doe geen gekke dingen. Dat geldt zeker ook in de regio in het Midden-Oosten, waar ook bekend is dat Amerika natuurlijk een waarschuwing heeft gegeven, bijvoorbeeld aan Hezbollah in Libanon. Mm-hmm. Maak geen misbruik van die situatie door een tweede front te willen openen aan de noordkant van Israël. En ook als afschrikking aan Iran. Van let op, wij houden hier de boel sterk in de gaten en we zullen reageren als dat nodig is. Maar het valt nu wel op dat Amerika wel heel erg uitvindt wat er allemaal richting het Midden-Oosten vaart en vliegt. Hè? Want het gaat niet alleen om twee vliegdekschepen, maar inmiddels ook om een amfibische strijdmacht met duizenden mariniers op meerdere schepen die inmiddels daar is of koers heeft gezet richting de regio. Het gaat om raketsystemen die kant op worden gestuurd om Amerikaanse troepen in de regio te beschermen. Er is melding gemaakt dat er gevechtsvliegtuigen, waaronder die A-10, tankbusters die kant op gaan. Dus er wordt wel heel uitvoerig, wordt er nu gemeld in de media wat Amerika nou doet. Nou ja, dat is niet alleen meer bedoeld als afschrikking richting Hezbollah. Maar je moet goed in het achterhoofd houden dat hier in Amerika, en zeker voor het Witte Huis, nog heel erg meespeelt het drama van de evacuatie in Afghanistan. Waar de regering Biden er niet goed uitzag. Nee. Waar natuurlijk ook Amerikanen zijn omgekomen. En ze willen ook laten zien op deze manier dat ze er bovenop zitten. En dat dus mocht er bijvoorbeeld een evacuatie, waarover wordt gesproken, van Amerikanen in Libanon nodig zijn, dat Amerika erop voorbereid is en dat ze dus zich dus ditmaal niet hebben laten overvallen. Een andere reden om uit te venten wat er allemaal op militair gebied in de regio van Amerikaanse zijde aanwezig is ook als een geruststelling richting Israël.
Mm-hmm. Israël, de grootste bondgenoot natuurlijk.
De grootste bondgenoot, waar ook Amerika steeds een beroep op doet van, dat lezen wij dan, van doe nou voorzichtig, ga er nou niet te blind in de Gazastrook. Heb respect voor de burgerbevolking, pas het oorlogsrecht toe. Nou, dat soort dingen allemaal. Dus dat speelt ook mee, dat Amerika laat zien van, ja, wij steunen Israël niet in woord, maar ook in daad. En het is uiteindelijk is het ook PR voor het thuisfront. Laten zien dat Amerika nog steeds een wereldmacht is. Mm-hmm. Er komen hier verkiezingen aan. En een van de punten die de Republikeinen, en zeker de man die voorop gaat in de peiling aan de Republikeinse zijde, Donald Trump, een van de punten die hij steeds uitvindt, is dat Amerika onder Joe Biden een wereldmacht op leme voeten is geworden. Ja. Nou, de regering Biden wil graag laten zien dat niets van dat al waar is.
Dit vraag ik me nu ineens af. In de media, in de talkshows, Heb jij al de beladen zin boots on the ground gehoord? Of is dat nog een stap te ver?
Nee, die is hier nog niet gevallen. Daar wordt wel over gespeculeerd. Juist ook omdat die mariniers van een expeditieleger richting het Midden-Oosten varen. En die zouden dus bijvoorbeeld een veilige zone kunnen creëren op het moment dat er Amerikanen geëvacueerd zouden moeten worden uit Libanon. Maar zover is het hier nog niet. Overigens hebben de Amerikanen veel boots on the ground in het Midden-Oosten, in Irak, in Syrië
en dat
in
is
andere
natuurlijk zo, ja.
landen in de regio. Dus het is nou niet dat ze op dit moment niet aanwezig zijn. Nee. Maar het feit dat er naast alle schepen en vliegtuigen, dat er ook grondtroepen die kant opgaan, ja, dat zet de deur wel open naar speculaties over van wat dat precies kan gaan betekenen.
Nou, we gaan het zoals gebruikelijk in de gaten houden, Paul. Dan, je noemde hem net al even, Donald Trump. Daar is weer, zijn juridische problemen zijn denk ik weer iets zwaarder geworden. Mark Meadows, zijn voormalig stafchef, die is overgelopen ook.
These are major developments today. We have never seen a former president face this type of legal uncertainty. Mr. Trump's former chief of staff, Mark Meadows, now the latest member of the former president's inner circle to fold and cooperate with prosecutors who are charging Mr. Trump with trying to undermine the 2020 election.
Ja, Mark Meadows was de laatste chief of staff in het Witte Huis onder het presidentschap van Donald Trump. Een zeer nauwe bondgenoot ook van de oud-president werd door Trump persoonlijk gehaald uit congres, waar hij als volksvertegenwoordiger zat. Ja, deze Meadows die was en verdachte in de strafzaak in Washington, maar niet aangeklaagd, maar wel verdachte. En tevens is hij wel als verdachte aangeklaagd in een tweede strafzaak in Georgia. En in de zaak in Washington heeft hij nu een deal gesloten met de speciale aanklager Jack Smith. En in ruil voor immuniteit heeft Meadows toegezegd dat hij zal getuigen. En dat zal dan een getuigenis zijn tegen Donald Trump. Nou moet ik er wel bij aantekenen, Thomas, dat dit wordt verkondigd in Amerikaanse media, maar dat de advocaat van Meadows heeft gezegd dat de soep allemaal niet zo heet gegeten wordt. Dus we moeten even afwachten in hoeverre Meadows nou helemaal door de pomp is. Maar mocht hij inderdaad geflipt zijn, zoals ze dat hier zo mooi noemen in Amerika, dan is dat zeker pijnlijk voor de oud-president.
Zeker. En ik wilde net nog even zeggen, de Washington-zaak, die draait om de gebeurtenissen 6 januari, bestorming van het Capitool en alles wat daar mee te maken heeft, hè?
Ja, ze draaien zowel in Georgia als in Washington draaien allebei om pogingen, om samenswering, om de verkiezingsuitslag te torpederen. Mm-hmm. En inderdaad focust die in Washington op de gebeurtenissen rond 6 januari, toen de bestorming van het Capitool plaatsvond. Rond die bekende congressessie waar de verkiezingszege van Joe Biden moest worden bekrachtigd. En in Georgia, wat weliswaar ook over manipulatie, althans pogingen daartoe van de verkiezingsuitslag gaat. Dat gaat meer om bemoeienis en pogingen om die stemmachines open te maken en daar te rommelen met uitgebrachte stemmen.
Het is in ieder geval spannend en het is nooit saai.
Het aardige is wel dat deze Meadows, die dus heel, heel dicht op Trump stond. Trump noemde hem een special friend. Mm-hmm. En deze Meadows heeft bijna een jaar nadat hij uit het Witte Huis was vertrokken, omdat zijn politieke baas niet meer de president was, heeft hij nog een boek geschreven. En dat boek, The Chief's Chief, daarin beweerde hij, dan heb ik het dus over eind 2021, daarin beweerde hij nog steeds dat de verkiezing gestolen was, dat het doorgestoken kaart was. Hij zei ook in dat er bewijs van fraude was. En had hij verkondigd in dat boek dat hij dit allemaal op schrift stelde, omdat hij vond dat er zoveel onzin werd verkondigd over de oud-president, dat voor de record maar eens moest worden rechtgezet. Nou, deze man, die heeft nu dus een deal gesloten volgens de media met de speciale aanklager Jack Smith. En die roept nu heel iets anders. En dat is tegelijkertijd, hè, nu zegt hij van ja, maar ik heb Trump herhaaldelijk gezegd dat er geen bewijs was voor verkiezingsfraude. En hij zegt ook van, de vraag is dan, ja, maar waarom ben je dan aangebleven? Zegt hij, ja, maar ik wilde ervoor zorgen dat er een goede transfer van macht zou zijn. Dat er geen gekke dingen zouden gebeuren in de nadagen van Trumps presidentschap. En dat is natuurlijk een argument wat je vaker hoort van mensen uit het Trump-kamp die later in het nauw komen. Dat ze zich een beetje opwerpen als de goede loyalist. Niet aan Trump, maar aan Amerika. En dat is natuurlijk het ultieme excuus om te doen wat je hebt gedaan. Maar deze Meadows heeft dus wel een verhaal wat gewoon haak staat op wat hij niet alleen tijdens zijn tijd met Trump, maar ook ruim een jaar daarna nog heeft verkondigd. En dat is natuurlijk iets wat hem tegelijkertijd nu kwetsbaar zal maken als hij inderdaad zou gaan getuigen tegen Trump. Hoe geloofwaardig ben je dan nog voor de jury?
Dat is natuurlijk ook zo. Heeft Trump al op zijn Truth Social hem de huid volgescholden? Of is hem dat bespaard gebleven?
Nou, dat is interessant dat je dat zegt. Want Trump die inderdaad als iemand zich tegen hem keert, dan wel weet op welke toonhoogte hij vervolgens gehakt moet maken van deze of gene. Hij bouwde hier ook een voorbehoud in. Hij zei van ja, als het klopt dat. Dus dat is op zich al heel gematigd voor Trump, dat hij dat voorbeeld maakt. Maar dan zou hem dat zwaar tegenvallen. Dus uit die terughoudendheid merk je ook wel iets van opgeteld bij wat de advocaat van Meadows zegt, misschien wordt het allemaal toch uiteindelijk minder spectaculair dan Amerikaanse media op dit moment willen doen geloven.
Precies. Goed, nou, we gaan het zien.
Ja.
Het mediamoment van de week.
Melania, who was sitting next to him at dinner, he said, I asked Melania to walk around the pool in a bikini so all the other guys could get a look at what they were missing. Then Melania said back to him, I'll do that when you walk around with me in your bikini.
Ik denk dat de ophef wederom groot was. De uitspraak, Trump zou zijn vrouw in een bikini hebben laten rondlopen of gevraagd hebben om in een bikini rond te lopen om indruk te maken op donoren of op zijn vrienden. Wat is daar precies allemaal aan de hand?
Ja, dat was hier een groot ding in de media. De bikini van Melania. Nou, waar gaat het precies over? Het zijn uitspraken die de Australische miljardair Anthony Pratt heeft gedaan. Anthony Pratt was een vaste bezoeker van Trump's resort Mar-a-Lago. En hij was ook bevriend met Trump. Hij zou zich dan vooral de vriendschap hebben ingekocht door grote donaties te doen. Nou, deze Pratt kwam in de afgelopen weken al in het nieuws omdat hij de man was die vertelde dat Trump uit de school was geklapt over geheime militaire info rond de onderzeeërs. Het aantal kernkoppen en hoe dicht die Amerikaanse onderzeeërs Russische schepen zouden kunnen naderen. Nou, hij heeft nu opnieuw verteld dat hij met Trump was toen Trump een woedende Iraakse premier aan de lijn kreeg. Omdat Amerika bombardementen had uitgevoerd op Iraakse grondgebied tegen IS-doelen. En Pratt zegt, ja, Trump vertelde mij dat ook op een moment dat dat nog helemaal niet publiek bekend was. Mm. Nou, dat is allemaal vrij heftig wat er gebeurt. Maar in het verhaal, zoals de New York Times bracht, kwam ook een anekdote aan bod waarin Pratt verhaalt van dat hij tijdens een diner met Trump en een hele tafel anderen zat waar Trump tegen zijn vrouw zou hebben gezegd, of in aanwezigheid van zijn vrouw zou hebben gezegd tegen de tafel van, nou, het is toch jammer dat Melania niet in een bikini rondloopt, want je weet niet wat je mist. En Melania zou erop hebben gezegd van, ik trek een bikini aan als jij er ook een aan doet. En daarmee was het verhaal meteen klaar. Wat ik, zeker als telegraafjournalist, begrijp ik de smeuïgheid daarvan. Tegelijkertijd is het wel opmerkelijk dat op het moment dat het gaat over het vermeende loslippigheid over staatszaken, staatsgeheime zaken, internationale politieke gevoeligheden. Wat zie je dan in de media gebeuren? Ja, die gaan allemaal los op de bikini-anekdote. Dat wordt natuurlijk
En niet op het serieuze bedoel je dus?
Nou, dat komt ook wel aan bod. Maar als je kijkt naar hoeveel aandacht er verhoudingsgewijs was voor de bikini-anekdote, ja, dan was dat echt een groot verhaal. En terwijl het natuurlijk in de alle dingen die zijn opgebracht een bijzaak was. Deze geheime opnames trouwens, wel aardig om te vermelden, die kwamen naar buiten via een Australische media, een Australische nieuwsprogramma, werden opgepikt door Amerikaanse kranten. Maar het bleef een beetje in het midden van, ja, maar hoe zijn die geheime opnames nou precies gemaakt? Want die Pratt die is tegen iemand, al dan niet in de wetenschap dat het werd opgenomen, gaan praten. En ik kwam zowel bij de verhalen over de geheime informatie van onderzeeërs, als nu weer in het Australisch nieuwsprogramma, kwam ik John Bolton tegen, de vroegere veiligheidsadviseur van Trump, die met slaande deuren is betrokken, vertrokken. En ja, Bolton haat Trump sindsdien en laat geen kans voorbij gaan om het volk duidelijk te maken dat deze gevaarlijke man zeker niet mag terugkeren in het Witte Huis. En ik las ergens dat het Bolton is die in bezit was geweest van deze geheime opnames en die aan de pers had gegeven.
Kijk.
Dat werd verder niet ergens bevestigd, maar het zou me ook niet verbazen.
Nee. Wat mij trouwens van dit verhaal het bijzonderste vindt, is dat Melania zo ad rem heeft gereageerd.
Waarom verbaas je dat?
Ja, ik heb haar nog niet eerder op zo'n ad remiteit betrapt.
Nou, volgens mij is deze mevrouw helemaal niet op haar mondje gevallen.
Nee,
dat heeft zij in haar jaren in het Witte Huis, heeft ze dat ook wel duidelijk gemaakt.
Ja, ja, is dat jouw
indruk? Nou, er zijn legio-verhalen verschenen over hoe zij zich niet liet koeioneren, commanderen, noem het maar op, door de president.
Dat is waar, ja. En er zijn natuurlijk talloze beelden ook die altijd opdoken, waarin ze zijn hand wegsloeg als hij...
Ja, en daar was natuurlijk ook wel alle aanleiding voor, gezien de verhalen die naar buiten kwamen. Dus in die zin verbaast het me helemaal niet.
Dan, volgende week staat het eindelijk dan echt voor de deur. We hadden het er al vorige week over de aanloop.
Halloween.
Het gaat dan echt gebeuren. De straten zijn inmiddels omgetoverd tot spookhuizen, geloof ik, bij jou. Is het bij jou voor de deur nu inmiddels ook Halloween-proof of nog niet?
Bij mij niet, maar je weet niet wat je ziet. Er zijn hier echt in de buurt complete tuinen tot begraafplaatsen omgeturnd. En ik denk, wat is dat nou? Ja, dat is toch macaber, weet je? Er zijn mensen die hebben echt soms wel 12 zerken van papier maché of schuimplastic, weet ik veel. Maar ze zien er goed uit. Zerken in hun tuin gezet. En hier en daar steekt er dan ook nog iets van een skelet uit de grond. En dat moet dat ze overkomen. Ja, en het is heel apart. En gisteren schrok ik me rot. Toen was ik even joggen en ik liep hier om de hoek de straat in. En er stond een auto langs de weg. En ik denk, wat zit er nou? En er zat een skelet achter het stuur. Oh. En iemand had dat kennelijk als grap. Want ik zie ze wel. Je ziet hier skeletten op de poort. Ja. Skeletten in de tuin. Skeletten aan een boom. Nou, noem het dan maar op. Maar deze had hem in de auto gezet. Waarvan ik ervan uitga dat die auto niet dagelijks wordt gebruikt. Maar het wordt hier allemaal zeer serieus genomen.
Ja. Is het alleen maar vrolijk en feest? Of kan er ook...
Nee, als je in Amerika serieus zegt, dan heb je al snel gedonder. Mm-hmm. En uiteraard ook rond Halloween. Want er is alweer een hoop gedoe. Onder andere over de kostuums. Wat wel en wat niet mag. Je weet nog wel een paar jaar geleden. Dat verhaal speelde ook in Europa. Toen was er een Amerikaans bedrijf dat had een Anne Frank kinderkostuum in de markt gezet voor Halloween. Nou ja, dat kon natuurlijk van geen kanten. Dus aanvankelijk had het bedrijf bedacht van, ja, weet je wat, we willen niet met een restpartij blijven zitten. Dus hadden ze bedacht, we geven het kostuum een andere naam. En dat werd toen een Tweede Wereldoorlog kostuum voor meisjes. Nou ja, weet je, ook dat kon helemaal begrijpelijk niet door de beugel. Dus die zaak is teruggetrokken. Maar het gaat veel verder. Er is een Walmart, die had een wat ik maar even noem, een klassiek Queen kostuum uit de video I Want to Break Free. Waar de band Queen,
band
waar mannen...
Queen,
de band Queen, inderdaad. Je kent die video nog wel, I Want to Break Free, waar Freddie Mercury en zijn band...
Ja, dat is die aan
zich als dames uitdossen. Nou, Walmart had daar een variant op met een kostuum. Nou, dat moest uit de handen worden genomen. Dat kan niet, want dat is tegenwoordig transfoob. Een man mag zich niet zomaar als vrouw uitdossen. Nou ja, je mag ook geen cultural appropriation, zoals ze dat hier noemen. Dus je mag je niet als blanke, als indiaan uitdossen. Of als Aziat, als Mexicaan met een sombrero en alles erop en eraan. Dus dat ligt allemaal buitengewoon gevoelig. En het gaat ook steeds verder. Terroristen hier in Amerika, zeer gevoelig. Dat mag niet. Maar...
Ook niet, ja.
Foute leiders zijn niet allemaal uit den boze. Want je ziet hier wel vrij veel pakken van een bekende Noord-Koreaanse dictator, compleet met opgeschoren haarlijn. En ik was naar een Halloween-winkel hier in de buurt geweest om eens te vragen, joh, van hoe gaan jullie hier nou mee om? En daar trof ik twee alleraardigste dames die al ruim 20 jaar in de business zitten. En die zeiden ook, ja, wij laten ons echt niet gek maken. Dus daar was eigenlijk wel van alles verkrijgbaar. Behalve vertelde die ene vrouw dat ze op een gegeven moment, nadat Gaddafi was omgebracht op bloedige wijze, dat ze toen het verzoek kreeg om een Gaddafi-kostuum te maken, inclusief de bloederige bende. En toen zegt ze, ja, daar bedank ik me even voor. Maar in de winkel kan je wel alles krijgen, ook oranje Trump maskers met kapsel. En ik vroeg joh, van levert dat dan geen probleem op? Ze zei nee, dat kan allemaal wel, maar ik ga met niemand in discussie. En dat schijnt al een hoop ellende in Amerika te voorkomen.
Dat voorkomt
dus
een hoop.
Laten we hopen dat het wel een feest blijft hier. Het is niet overal een feest. Het is in één district hebben ze Halloween, waar ook kinderen naar school verkleed gaan en een parade was, hebben ze afgeschaft. En dat had het dan weer als reden dat Halloween, hier zijn we weer in de woke tijd, te weinig inclusief zou zijn. Dus ook dat is iets wat in Amerika gaat spelen.
Terwijl je juist dan verkleed zou kunnen als alles. Maar goed,
dat mag weer niet.
Nee, dat mag dan weer niet. En Paul, trek jij zelf dinsdag ook nog wat aan?
Nou, ik zie er op zich al eng genoeg uit, volgens mijn vrouw. Dus ik denk niet dat ik mij hoef te verkleden. Wij gaan wel voor de kinderen nog kijken of ze iets aan kunnen trekken. Want anders lopen ze op school toch een beetje uit de pas.
Ja, dan val je er buiten. Nou, we gaan het volgende week horen hoe gezellig het was, de Halloween Week.
Schiet vrij, hopelijk. Ja.
Schiet vrij, hopelijk. Hopelijk blijft het in Israël blijft het bij spierballen en hoeft daar verder niet al te veel gedaan te worden door die vliegdekschepen. Maar dat valt allemaal nog te bezien. Goed, Paul. Nog voordat ik het vergeet, nog heel snel. We hadden het vorige week over Patrick McHenry, de tijdelijke huisvoorzitter. En we hadden het erover, zou deze man nou ook tweede in lijn zijn om Biden op te volgen? Ik heb het opgezocht, ik heb me door een lang artikel zitten heen worstelen en uiteindelijk het antwoord is nee. Hij is niet de opvolger van Biden.
En dat geldt natuurlijk wel voor de huidige nieuwe voorzitter. Die
Mike Johnson wel.
De vicepresident dus ook de tweede in lijn is om Biden op te volgen, mocht dat die kant op gaan.
Oké, Paul, bedankt. Luisteraars, bedankt. Abonneer op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, een goed weekend en tot volgende week.
Volgende week.